Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we opnieuw zullen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we kunnen luisteren naar de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 26 januari. Waar we verder gaan in de reeks over de heilige Jozef. En staan we uiteraard ook stil bij de audiënties die de paus recent heeft verleend en zullen we uitgebreider stilstaan bij een van de toespraken die hij heeft gegeven. En voor die audiënties kijken we dan naar donderdag 27 januari. Dan heeft de Heilige Vader een audiëntie verleend aan kardinaal Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Hij ontving ook dokter Barbara Giatta, directeur van het directoraat voor de musea en culturele plaatsen. En verder ontving hij monsignor Alejandro Cedillo, de decaan van het tribunaal van de Romeinse Rota, ook de leden van het college prelaten auditoren van datzelfde tribunaal en werd het gerechtelijk werkjaar van het tribunaal van de Romeinse Rota geïnaugureerd, zoals dat heet. Dat wil zeggen, een officiële opening eigenlijk van dat werkjaar. Nu, het tribunaal van de Romeinse Rota is een van de drie belangrijke rechtbanken van het Vaticaan van de kerk. En de toespraken die Paus Franciscus geeft aan een rechtbank die een belangrijke rol heeft, onder andere in met bepaalde bevoegdheden, ook als het gaat over bijvoorbeeld de nietigverklaring van een huwelijk, we moeten dat even goed duiden. Het gaat eigenlijk over een onderzoek dat door een rechtbank kan worden gedaan. En daar wordt dan een uitspraak gedaan of er wel voldaan is aan de voorwaarden om te kunnen spreken van een huwelijk, zoals de kerk dat omschrijft. Dat is een kerkjuridische procedure. Men gaat daarvoor gaan kijken naar de bepalingen uit het kerkelijke recht, de Codex Juris Canonici, of de CIC, heeft misschien die afkorting al eens ergens tegengekomen. Dat is het wetboek van de kerk, het canonisch wetboek wordt dat genoemd. En dan gaat men daar gaan kijken of dat aan die verbintenis tussen twee mensen wel voldaan is aan de voorwaarden. We weten ook dat Paus Franciscus dat ter harte heeft genomen. We denken ook maar aan de synode over het gezin bijvoorbeeld, waar dat ook naar voren is gekomen. We kijken even naar wat Paus Franciscus daar heeft gezegd. Dierbare prelaten auditoren, uwe excellentie, ik groet ieder van u hartelijk, te beginnen met de deken, monsignor Alejandro Arellano Cedillo. Ik dank u voor uw woorden en dank u voor de twee laatste dingen die u van de paus hebt gevraagd, troost en zegen. Ik hou daarvan, dat is een pastorale vraag en ik dank u. Ik groet ook alle medewerkers van het Apostolisch Tribunaal van de Romeinse Rota. Ik wens u allen het beste voor het gerechtelijk jaar dat wij vandaag inluiden. De synodale weg die wij gaan, vormt ook een uitdaging voor deze samenkomst, het tribunaal, omdat het ook de juridische sfeer betreft en uw zending ten dienste staat van de gezinnen, in het bijzonder van zij die gewond geraakt zijn en de balsem van de barmhartigheid nodig hebben. In het jaar dat gewijd is aan het gezin als uitdrukking van de vreugde van de liefde, hebben we vandaag de gelegenheid om na te denken over de synodaliteit in de procedures betreffende de nietig verklaring van een huwelijk. Het werk van de synode, ook al is het niet strikt procedureel van aard, moet niettemin in dialoog worden gebracht met gerechtelijke activiteit om een meer algemene herbezinning aan te moedigen over het belang dat de ervaring van het kanonieke proces heeft voor het leven van de gelovigen die een breuk in hun huwelijk hebben meegemaakt en tegelijkertijd voor de harmonie van de verhoudingen binnen de kerkgemeenschap. Laten we ons dus afvragen in welke zin de rechtsbedeling een synodale geest nodig heeft. Allereerst impliceert synodaliteit dat men samen op weg gaat. We moeten afstappen van een vertekend beeld van de zaken die met het huwelijk te maken hebben, alsof het zou gaan om louter subjectieve belangen, en herontdekken dat alle deelnemers aan het proces geroepen zijn om bij te dragen tot hetzelfde doel, namelijk de waarheid naar boven te laten komen over een concrete verbintenis tussen een man en een vrouw, en tot een conclusie te komen over het al dan niet bestaan van het huwelijk tussen deze twee mensen. Deze visie van samen op weg gaan naar een gemeenschappelijk doel is niet nieuw in de kerkelijke opvatting van deze processen. Gekend is in dit verband de toespraak tot de Rota Romana, waarin paus Pius XII de eenheid van doel, die op bijzondere wijze gestalte moet geven aan het werk en de samenwerking van allen die deelnemen aan de behandelingen van huwelijkszaken in kerkelijke rechtbanken van elke graad en soort, en die hen moet bezielen en verenigen in dezelfde eenheid van doel en handelen. In dit perspectief schetste hij de taak van iedere deelnemer aan het proces met betrekking tot het zoeken naar de waarheid, waarbij een ieder trouw blijft aan zijn eigen rol. Deze waarheid, indien deze werkelijk bemind wordt, wordt bevrijdend. Reeds in het voorstadium, wanneer de gelovigen in moeilijkheden verkeren en pastorale hulp zoeken, mag het niet ontbreken aan inspanning om de waarheid omtrent hun verbintenis te ontdekken. Het is een onmisbare voorwaarde voor de genezing van wonden. In deze context is het gemakkelijk te begrijpen hoe belangrijk het is dat inspanningen worden geleverd om vergeving en verzoening tussen de echtgenoten te bevorderen. En ook om een huwelijk nietig en dat geldig te verklaren wanneer het mogelijk en verstandig is. Aldus wordt ook begrepen dat de nietig verklaring niet mag worden voorgesteld alsof dit het enige doel zou zijn dat moet worden bereikt in geval van een huwelijkscrisis. Of alsof dit een recht zou zijn, ongeacht de feiten. Wanneer men de mogelijkheid van de nietig verklaring voorstelt, moet men de gelovigen doen nadenken over de redenen die hen ertoe brengen om de nietig verklaring van hun huwelijk te vragen. Om aldus een houding van aanvaarding van het eindvonnis aan te moedigen, zelfs indien dit niet met hun eigen overtuiging overeenstemt. Alleen op deze manier kan de nietigverklaringsprocedure een uitdrukking zijn van een doeltreffende pastorale begeleiding van de gelovigen in de crisis van hun huwelijk. Wat betekent luisteren naar de Heilige Geest die spreekt in de concrete geschiedenis van de individuen. 2 of 3 jaar geleden hebben we gesproken over een huwelijkscategeminaat. Deze doelstelling van die gezamenlijke zoektocht naar de waarheid moet een kenmerk worden van alle fasen van de gerechtelijke procedure. Het is waar dat het proces soms een dialectiek tussen tegengestelde stellingen inhoudt. Het proces van hoor en wederhoor tussen de partijen moet echter altijd plaatsvinden in de oprechte navolging van wat voor elke partij waar is, zonder zich af te sluiten voor de eigen visie, maar open te staan voor de inbreng van de andere deelnemers aan het proces. De bereidheid om de eigen subjectieve versie van de feiten aan te bieden, wordt vruchtbaar in het kader van een adequate communicatie met anderen, die, jawel, ook tot zelfkritiek kan leiden. Op die manier is elke opzettelijke wijziging of manipulatie van de feiten om een bepaald gewenst resultaat te bereiken absoluut ontoelaatbaar. En ik wil hier even stoppen en ik verontschuldig mij om hier een zeer groot gevaar te noemen. Als men dit niet te boven komt, kunnen zelfs advocaten vreselijke schade aanrichten. Een maand geleden kwam een bisschop klagen omdat hij een probleem had met een priester. Een serieus, niet echtelijk probleem, maar wel een serieus probleem. Met de noodzaak voor een rechtszaak. En de rechter van de Nationale Rechtbank, ik heb het niet over een bepaald land, maar goed, de bisschop belde mij met deze zaak en hij had dus een telefoontje gekregen van de rechter en die zei tegen hem: ik heb deze zaak ontvangen op mijn bureau, maar ik zal doen wat gij mij zegt. Als gij mij zegt dat ik hem moet veroordelen, dan zal ik hem veroordelen. Als gij mij zegt dat ik hem vrij moet spreken, dan zal ik hem vrij spreken. Het kan zelfs zover komen dat als er geen eenheid is in de processen, dat er zelfs tegenstrijdige vonnissen zijn. Het welzijn van de mensen staat hier wel op het spel. Het moet samengaan met het welzijn van de kerk. Het is hier geen onderhandeling die zomaar eventjes onder elkaar kan gemaakt worden. Het spijt me, maar deze anekdote heeft mij toch ook veel geleerd. Dit samengaan in het vonnis geldt voor de partijen en hun opdrachtgevers, voor de getuigen die worden opgeroepen om naar waarheid te getuigen, voor de deskundigen die hun kennis ten dienste van het proces moeten stellen, en ook, op een bijzondere wijze, voor de rechters. De rechtspraak in de kerk is inderdaad echt een uiting van de zorg voor de ziel, die pastorale zorg vereist om dienaren van heilbrengende waarheid en barmhartigheid te zijn. Dit ministerium veritatis krijgt een bijzondere betekenis bij de bisschoppen. Wanneer zij recht spreken, vooral in kortere processen, en wanneer zij hun verantwoordelijkheid tegenover hun eigen rechtbanken uitoefenen, en zo ook hun vaderlijke zorg jegens de gelovigen tonen. En ik kom terug op iets dat ik vanaf het eerste moment altijd heb gezegd. De eerste en oorspronkelijke rechter is altijd de bisschop. De deken begroette mij met de woorden: de paus universele rechter van allen. Maar dat is omdat ik bisschop van Rome ben en dus in Rome alles voorzit, niet omdat ik een andere titel heb. En ik dank u voor dat. Als de paus deze macht heeft, dan is het omdat hij een bisschop is van het diocese waarvan de Heer heeft gewild dat het de paus is. De ware en eerste rechter is de bisschop, niet de gerechtelijke vicaris. Synodaliteit impliceert een voortdurende oefening in het luisteren. Ook op dit gebied moet men leren luisteren. wat iets anders is dan horen. Dat wil zeggen dat men de visie en de beweegredenen van de ander moet begrijpen, zich bijna met de ander moet identificeren. Zoals op andere gebieden van de pastorale zorg, moet de cultuur van het luisteren, die een voorwaarde is voor een cultuur van ontmoeting, ook in de juridische activiteit worden bevorderd. Daarom zijn standaard antwoorden op concrete problemen van individuele personen schadelijk. Elk van hen, met zijn of haar vaak door pijn gekenmerkte ervaring, vormt voor de kerkelijke rechter de concrete existentiële periferie van waaruit elk gerechtelijk pastoraal optreden zou moeten komen. Het proces vereist ook dat zorgvuldig wordt geluisterd naar wat door de partijen wordt betoogd en aangetoond. Van bijzonder belang is het vooronderzoek dat gericht is op de vaststelling van de feiten en dat vereist dat degenen die het onderzoek leiden de juiste professionaliteit weten te combineren met nabijheid en een luisterend oor. Neemt dat tijd in beslag? Ja, dat kost tijd. Is er geduld voor nodig? Ja, het vereist geduld. Vereist het pastoraal vaderschap? Ja, het vereist pastoraal vaderschap. De rechters moeten bij uitstek toehoorders zijn van alles wat zich in het proces voor en tegen de nietigverklaring heeft voorgedaan. Zij zijn daartoe gehouden uit hoofde van een plicht tot rechtvaardigheid, bezield en gesteund door pastorale naastenliefde. In feite is barmhartigheid de volheid van gerechtigheid en de meest heldere manifestatie van Gods waarheid. Bovendien moet, zoals de regel is, elk lid van de jury openstaan voor de motiveringen van de andere leden om tot een weloverwogen oordeel te komen. In die zin mag het u bij uw optreden als ambtsdrager van het tribunaal nooit ontbreken aan een pastoraal hart, een geest van naastenliefde en begrip jegens personen die lijden onder de mislukking van hun huwelijksleven. Om een dergelijke stijl te verwerven, moet men de doodlopende weg vermijden van het legalisme. Dat is een soort juridisch pelagianisme. Het is niet katholiek. Legalisme is niet katholiek, dat wil zeggen van een zelfreferentiële visie op de wet. Recht en oordeel staan altijd in dienst van waarheid, gerechtigheid en de evangelische deugd van naastenliefde. Een ander aspect van de synodaliteit van processen is onderscheidingsvermogen. Want de synode vraagt niet zomaar naar meningen. Het is geen onderzoek waarvoor geldt wat iedereen zegt, nee. Wat men zegt moet in het onderscheidingsvermogen komen. Men moet in staat zijn te onderscheiden. En dat is niet gemakkelijk. Het is een onderscheiding die gebaseerd is op samen op weg gaan en luisteren en die het mogelijk maakt de concrete huwelijkssituatie te lezen in het licht van het woord van God en het leergezag van de kerk. De beslissing van de rechters lijkt dus een middel te zijn om binnen te treden in de werkelijkheid van een vitale gebeurtenis ten einde daarin het al dan niet bestaan te ontdekken van die onherroepelijke gebeurtenis die de geldige toestemming is waarop het huwelijk is gegrondvest. Alleen op deze wijze kunnen de wetten betreffende de afzonderlijke vormen van huwelijksannuïteit met vrucht worden toegepast, voor zover zij uitdrukking zijn van de leer en de tucht van de kerk betreffende het huwelijk. Hier werkt de voorzichtigheid van het recht in zijn klassieke betekenis van recta ratio agibilium, dat we zeggen de deugd die oordeelt volgens de rede, dat we zeggen met rechtschapenheid in de praktische sfeer. Terugkomend op dat voorbeeld, wat wil je? Veroordeel ik hem of laat ik hem vrij? Het resultaat van deze weg is de zin, de vrucht van een zorgvuldige onderscheiding die leidt tot een gezaghebbend woord van waarheid over de persoonlijke ervaring, waardoor de wegen worden aangegeven die van daaruit geopend kunnen worden. Het oordeel moet met andere woorden begrijpelijk zijn voor de betrokkenen. Alleen zo wordt het een moment van bijzondere betekenis op hun menselijke en christelijke weg. Dierbare prelatenauditoren, deze overwegingen die ik onder uw aandacht wilde brengen, laten zien hoe de dimensie van de synodaliteit het mogelijk maakt de essentiële kenmerken van het proces te benadrukken. Ik moedig u dan ook aan om met trouw en hernieuwde ijver uw kerkelijk ambt voort te zetten, ten dienste van de gerechtigheid, die onlosmakelijk verbonden is met de waarheid en uiteindelijk met het Salus Animarum. Dit werk toont het barmhartige gelaat van de kerk, een moederlijk gelaat dat zich over alle gelovigen buigt om hen te helpen de waarheid over zichzelf aan het licht te brengen, hen op te tillen uit hun nederlagen en ontberingen en hun uit te nodigen de schoonheid van het evangelie ten volle te beleven. Ik betuig aan ieder mijn achting en dankbaarheid. Ik vraag de Heilige Geest om u altijd te begeleiden en ik zegen u van harte. En vergeet niet te bidden. Mogen het gebed u altijd vergezellen. Ja, maar ik heb het druk, ik heb nog zoveel dingen te doen. Het eerste wat je moet doen is bidden. Bid dat de Heer dicht bij jou mag zijn. En ook om het hart van de Heer te kennen. We kennen hem in het gebed. En rechters bidden en moeten bidden. Misschien wel 2 of 3 keer zoveel als iemand anders. Vergeet dan ook niet om voor mij te bidden. Begrijpt u? Ik dank u. Ja, het is een straffe toespraak opnieuw van Paus Franciscus. En de reden waarom we deze ook wilden meegeven, dat is omdat er zoveel ook in duidelijk wordt wat dat nu is, synodaliteit. We hebben al veel gehoord over de synodale weg, het synodale proces. En ik krijg de indruk dat Paus Franciscus bijna iedere toespraak aangrijpt om duidelijk te maken wat hij er werkelijk mee bedoelt en niet wat men er eigenlijk van aan het maken is, in sommige gevallen. De idee dat iedereens mening moet gehoord worden als een soort van ja, verzamelen, in statistieken te kunnen gieten, een idee te hebben van dat het gaat over een democratisch proces, waar daarover gaat het niet. Het gaat over luisteren en onderscheiden. In het licht, en ik herhaal en citeer hier Paus Franciscus, in het licht van het woord van God en de traditie en het magisterium van de kerk. Dat is eigenlijk wat de synodaliteit is. Dat halen we ook uit deze toespraak. Ik denk ook dat hier toch een beetje een duiding zit. Er is in het verleden in uit sommige hoeken wat kritiek gekomen op het feit dat Paus Franciscus het zou beschouwen als een noodzaak om de mogelijkheid tot het nietig verklaren van een huwelijk om dat nog breder te maken, maar dat zegt hij niet. Hij zegt, alle actoren die in zo'n proces meegaan, die moeten zoeken naar de waarheid in het licht van het woord van God, in het licht van de leer van de kerk. Waarom? Om de mensen die het proces vragen, daarbij gaat het vaak over een man en een vrouw, die op een bepaald moment in hun leven een huwelijk zijn aangegaan, en naar een kerkelijke rechtbank stappen om te laten onderzoeken of inderdaad voldaan is aan iedere voorwaarde om van een huwelijk te kunnen spreken. Dat is eigenlijk het proces. En Paus Franciscus die benadrukt dus het belang van alle actoren om te gaan zoeken naar de waarheid. En heel interessant is dat hij zegt, het is het aangezicht van de kerk, onze moeder, die ons helpt om de waarheid over onszelf te ontdekken. Waardoor zo'n proces eigenlijk een moment kan worden, stel nu dat er echt redenen zijn om aan te geven dat een nietig verklaring het juiste oordeel is, wel, dan is dat zo natuurlijk. Maar vooral om die processen aan te grijpen als een mogelijkheid om te kijken naar jezelf. Door zelfkritiek, door het aanhoren van de mening van de ander en dat eigenlijk niet alleen juridisch, maar ook pastoraal te begeleiden. Een hele mooie toespraak voor het tribunaal van de Romeinse Rota en voor ons ook een uitnodiging om te bidden voor zij die actief zijn binnen het apparaat, zeg maar, van de rechtspraak van de kerk. We gaan zo meteen nog naar Paus Franciscus kunnen luisteren in een catechese. Dat is een beetje een andere toon, zeg maar. Hè. Dit was eerder toch wel een stukje leergezag dat we horen. En iets wat de paus wil meegeven aan meditatie en beschouwingen voor professionals die bezig zijn met kerkelijk recht. In de catechese gaan we het hebben over de heilige Jozef. En kunnen we dan luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 26 januari. Uiteraard zullen wij dan ook samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En zullen we op het einde ook nog eens kunnen kijken naar de verschillende benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Dat is dan voor zo dadelijk. We gaan luisteren naar een lied en komen daarna graag bij u terug. En dan bidden wij samen met de Heilige Vader het Angelus.
Ik heb vaak geen idee hoe uw wegen gaan. Smalle paden dwars door zee, durf ik mee te gaan? Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag. Weet ik dat u hebt bereid een hemelsmaal voor mij. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeet. Wat u hebt gezegd, u bent goed, u maakt alle wegen recht, doet wat u hebt gezegd, u bent goed, u bent goed, u maakt alle wegen recht, u bent goed, doet wat u hebt gezegd, u bent goed, u maakt alle wegen recht, doet wat u hebt gezegd, geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. Yeah.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan nog luisteren naar de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 26 januari tijdens de generale audiëntie. En we horen opnieuw een catechese over de figuur van de heilige Jozef.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei soffermarmi sulla figura di San Giuseppe come.
Vandaag wil ik mij concentreren op de figuur van de heilige Jozef als een man die droomt. In de Bijbel, evenals in de culturen van de oude volkeren, werden dromen beschouwd als een middel waardoor God zich openbaarde. De droom symboliseert het geestelijk leven van ieder van ons, die innerlijke ruimte, die ieder van ons geroepen is te cultiveren en te bewaken, waar God zich openbaart en vaak tot ons spreekt. Maar we moeten ook zeggen dat er in ieder van ons niet alleen de stem van God is, er zijn vele andere stemmen. Bijvoorbeeld de stemmen van onze angsten, de stemmen van onze vroegere ervaringen, de stemmen van onze hoop. En er is ook de stem van de kwade, die ons wil misleiden en verwarren. Jozef laat zien. Daarom is het belangrijk de stem van God te kunnen herkennen, te midden van de andere stemmen. En Jozef laat zien dat hij de noodzakelijke stilte weet te cultiveren en vooral de juiste beslissingen weet te nemen voor het woord dat de Heer innerlijk tot hem richt. Vandaag zal het goed voor ons zijn de vier dromen te nemen waarvan het evangelie melding maakt en die hem als hoofdpersoon hebben, om te begrijpen hoe wij onszelf kunnen plaatsen voor de openbaring van God. In de eerste droom helpt de engel Jozef om het drama op te lossen dat hem overvalt wanneer hij hoort van Maria's zwangerschap. Wees niet bang om Maria tot uw vrouw te nemen, want het kind dat in haar verwekt is, is van de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. Gij zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. En zijn antwoord was onmiddellijk. Toen hij uit de slaap ontwaakte, deed hij zoals de engel hem gebood. Vaak plaatst het leven ons voor situaties die we niet begrijpen en die geen oplossing lijken te hebben. Bidden op die momenten betekent de Heer ons laten zien wat het juiste is om te doen. De Heer toestaan ons te laten zien wat het juiste is om te doen. In feite is het heel vaak het gebed dat ons de intuïtie geeft van de uitweg, hoe we die situatie kunnen oplossen. Dierbare broeders en zusters, de Heer laat nooit een probleem gebeuren zonder ons ook de nodige hulp te geven om ermee om te gaan.
Per affrontarlo. Non c'è voluta lì nel forno da soli.
Hij werpt ons nooit alleen in de oven. Hij gooit ons niet bij de beesten. Nee, wanneer de Heer ons een probleem laat zien, een probleem openbaart, dan geeft hij ons altijd de intuïtie, de hulp, zijn aanwezigheid om eruit te komen, om het op te lossen. En de tweede onthullende droom van Jozef komt wanneer het leven van het kind Jezus in gevaar is. De boodschap is duidelijk. Sta op, neem het kind en zijn moeder mee, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes wil het kind zoeken om het te doden. Jozef gehoorzaamde zonder aarzelen. En hij stond op in de nacht, nam het kind en zijn moeder mee en vluchtte naar Egypte, waar hij bleef tot de dood van Herodes. In het leven lopen we allemaal tegen gevaren aan die ons leven of dat van onze dierbaren bedreigen. In deze situaties betekent bidden luisteren naar de stem die ons dezelfde moed kan geven als Jozef, om moeilijkheden het hoofd te bieden zonder te bezwijken.
Per affrontare le difficoltà senza soccombere.
In Egypte wachtte Jozef op een teken van God dat hij naar huis kon terugkeren. De engel openbaart hem dat degene die het kind wilde doden, dood zijn, en beveelt hem met Maria en Jezus te vertrekken naar zijn vaderland terug te keren. Jozef stond op, nam het kind en zijn moeder mee en ging naar het land Israël. Maar op de terugreis, toen hij hoorde dat Archelaus in Judea regeerde in plaats van zijn vader Herodes, was hij bang om daarheen te gaan. En hier volgt dan de vierde openbaring. Toen hij dit in een droom hoorde, ging hij naar de streek van Galilea en ging wonen in een stad die Nazareth heette. Angst hoort dus ook bij het leven. En ook dat heeft ons gebed nodig. God belooft ons niet dat we nooit angst zullen hebben, maar dat Hij met zijn hulp, dat die angst niet het criterium zal zijn voor onze beslissingen. Jozef ervaart angst, maar God leidt hem er ook doorheen. De kracht van het gebed brengt licht in situaties van duisternis. Ik denk op dit ogenblik aan zoveel mensen die zich verpletterd voelen door het gewicht van het leven en niet langer kunnen hopen of bidden. Mogen Sint-Jozef hen helpen om zich open te stellen voor de dialoog met God, om licht en kracht en hulp te vinden. En ik denk ook aan de ouders die geconfronteerd worden met de problemen van hun kinderen. Kinderen met veel ziektes, zieke kinderen, zelfs met permanente ziektes, hoeveel pijn er is.
Anche con malattie permanente. Quanto dolore lì.
Ouders die geconfronteerd worden met verschillende seksuele geaardheden bij hun kinderen, hoe hiermee om te gaan en hun kinderen te begeleiden en om niet vast te geraken in een veroordelende houding. Op een definitieve manier, ouders die hun kinderen zien vertrekken, zien sterven vanwege een ziekte. En ook, het is triest, we lezen er iedere dag over in de kranten, kinderen die iets doms doen, een auto-ongeluk hebben en daar sterven. Ouders die zien dat hun kinderen niet vooruit gaan op school, niet weten wat ze moeten doen. Er zijn zoveel ouderlijke problemen. We denken na over hoe we hen kunnen helpen. En tegen deze ouders zeg ik het volgende. Wees niet bang. Ja, er is pijn, heel veel. Maar denk na over hoe Jozef de problemen oploste. Vraag Jozef om jou te helpen. Veroordeel nooit een kind. Ik ben zeer ontroerd, zoals in Buenos Aires, toen ik met de bus langs de gevangenis reed. En daar stond dan een rij mensen die naar binnen moesten om de gevangenen te gaan bezoeken. En daar waren de moeders die zo teder waren. Geconfronteerd met het probleem van een zoon die een fout had begaan, die in de gevangenis zat, lieten ze hem toch niet alleen. Ze gingen hem bezoeken, begeleiden hem. Deze moed, de moed van een vader en een moeder die altijd hun kinderen vergezellen. Laten we de Heer vragen om alle vaders en moeders deze moed te geven die hij ook aan Jozef gaf. En dan bidden voor de Heer om ons te helpen in deze momenten, dat Hij ons mag helpen.
Chiediamo che il Signore a tutti, papà e le mamme, dia questo coraggio come ha dato a Giuseppe. E pregare, no? Pregare perché il Signore ci aiuta in questi momenti. La preghiera però non è mai un gesto astratto o intimistico.
Het gebed is echter nooit een abstract of intimistisch gebaar, zoals deze spiritualistische bewegingen die meer gnostisch dan christelijk zijn willen doen. Nee, dat is het niet. Het gebed is altijd onverbrekelijk verbonden met de naaste liefde. Alleen wanneer wij bidden, combineren met liefde, liefde voor onze kinderen, in het geval dat ik zojuist heb genoemd, of liefde voor onze naaste, zijn we in staat om de boodschappen van de Heer te begrijpen. Jozef bad, werkte en had lief. Drie mooie dingen voor ouders. Bidden, werken en beminnen. En daardoor kreeg hij altijd wat hij nodig had om de beproevingen van het leven het hoofd te bieden. Laten we ons aan hem en aan zijn voorspraak toevertrouwen. Sint Jozef, u bent de man die droomt. Leer ons het geestelijk leven te hervinden. Leer ons de innerlijke plaats waar God zich openbaart en ons redt. Verwijder van ons de gedachte dat bidden nutteloos is. Help ieder van ons om in overeenstemming te komen met wat de Heer ons laat zien. Mogen onze redenering en ons denken verlicht worden door het licht van de Geest, onze harten bemoedigd door zijn kracht en onze angsten gered door zijn genade. Amen.
Dalla sua misericordia. Amen.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.